BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 814 van de oorlog in Oekraïne. En het was een onrustige nacht in Rusland. In Novorossiysk, een Russische havenstad aan de Zwarte Zee, is een olieterminal en een andere energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij zouden vliegende en varende drones zijn ingezet. Zeker 35 explosies zijn gehoord. De stroom in de stad is uitgevallen. De schade is nog wat onduidelijk op het moment dat wij spreken. Maar Novorossiysk is wel interessant. Dat is die haven waar de Zwarte Zeevloot naartoe was uitgeweken toen Sebastopol terug kant was. Dus er ligt een hoop waardevol materiaal. Iets verderop, Tuapse, ook aan de Zwarte Zee, daar is ook een olieraffinaderij geraakt. En er zijn ook explosies gemeld in Sebastopol op de Krim. Ook daar is stroom en internet uitgevallen. Die aanval die we woensdag bespraken op Belbek, luchtmachtbasis op de Krim, blijkt zeer succesvol. De claims zijn wat wisselend, maar zeker 2 gevechtsvliegtuigen, een luchtafweerinstallatie en een brandstofdepot zijn in vlammen opgegaan. Op de grond zware gevechten gemeld in Vovchansk. Dat is een van die, of misschien wel het belangrijkste Russische doel in de provincie Kharkiv, zo'n 5 kilometer van de grens. Het Oekraïense leger zegt daar wel in het tegenoffensief te zijn. Opnieuw waarschuwingen ook vanuit het Oekraïense leger dat de Russen verder westelijke troepen samentrekken over de grens bij de regio Sumy. Ook grote Russische aanvallen gemeld. Ja, dat raakt wel eens uit het oog, maar richting Kramatorsk en Pokrovsk. Eerder veel over gesproken, dus in de Donbass. Daar zijn de Russen zeker nog mee bezig, maar daar is geen bevestigde terreinwinst.
Ja, als je zo luistert naar jou, dan klinkt het allemaal nog positief. Hè? Maar het is gewoon zo dat 278 vierkante kilometer is dus veroverd in een week tijd door de Russen. Ja. En er zijn dus veel experts zijn pessimistisch. Ik ga straks vragen aan Rob hoe ze daar in Tallinn over denken. Maar dan heb je NATO-generaal Cavoli. Die denkt dan toch uiteindelijk wel dat de Oekraïne will hold the line. Maar er zijn heel veel pessimisten. Mensen zeggen ook van ja, die vreselijke Lancet kamikaze drones. Die komen elke 10 minuten. Daar worden ze helemaal gek van. Hoe wordt er in Tallinn over gedacht? Rob.
Nee, even over dat die 278 vierkante kilometer, dat lijkt natuurlijk heel veel. Ik bedoel, je zal maar zo'n achtertuin hebben. Maar het is natuurlijk een gebied dat 10 kilometer diep is en 27 kilometer breed. Dus dat valt heel erg mee. Dus dat zie je nauwelijks op de kaart hoor, in een land dat veel groter is dan Frankrijk. Zelensky daarvan heeft gezegd, nou ja, we hebben de zaak gestabiliseerd. Nou is de grote vraag natuurlijk, waarom is het gestabiliseerd? Komt dat nou omdat de Russen genoegen nemen op dit ogenblik met een bufferzone? Of omdat ze echt zijn teruggedreven door of gestopt zijn door de Oekraïners? Dat weten we gewoon niet op dit ogenblik. Maar kijk, nu even, ik zit dus inderdaad bij de Lennart Meri-conferentie in Tallinn. Dat is een jaarlijkse bijeenkomst en daar die wordt door Estland georganiseerd. Er komen allemaal generaals en politici uit en experts uit de hele wereld hier naartoe. En ik moet zeggen, ik kom hier jaarlijks en ieder jaar wordt de stemming, nou ja, die wordt toch wel iets minder. Dat wil zeggen, de eerste jaar was het natuurlijk fantastisch, omdat iedereen dacht van nou, Oekraïne gaat dit winnen, maar dat is totaal omgeslagen. En Kallas, dat is natuurlijk een van de mensen die heel erg, ja, toch heel erg duidelijk is in haar standpunten. Het is de premier van Estland. En die zegt, ja, dit gaat niet goed. We maken ons grote zorgen. We zijn veel te risicomijdend. Want we moeten eigenlijk veel meer doen. En als dit fout gaat, dan hebben we daar in heel Europa een probleem mee. En daar heeft ze denk ik ook gewoon gelijk in. Wat echt nieuw is, is dat er op dit ogenblik wordt gefilosofeerd over de vraag van wat als Rusland wint. Nou, dat is echt nieuw. Ik merk dat gewoon, nou ja, ik doe dit vrij vaak, niet alleen hier, maar ook in allerlei andere landen. En je ziet echt maand na maand zie je die discussie opschuiven. En we hebben dus nu inmiddels een discussie over wat als Rusland wint. En dan kan Cavoli wel roepen dat ze de SACEUR, dus de NAVO-opperbevel hebben, van nou, ze houden dit nog wel tegen. Maar daar is niet iedereen meer van overtuigd dat dat inderdaad het geval is. Dus ontstaat er een discussie waar mensen zoals Ivo Daalder, in Nederland zeer wel bekend, ook bij betrokken is over de vraag van ja, hoe moet deze oorlog nou eigenlijk beëindigd worden? Hoe gaat dat nou eigenlijk? Nou, dan zijn er discussies over de NAVO. Moet je dan bijvoorbeeld nu de Oekraïners het NAVO-lidmaatschap direct aanbieden? En er komt een grote NAVO-top midden dit jaar. Ja, als je dat gaat doen, dan ben je dus eigenlijk gewoon rechtstreeks in oorlog met elkaar geraakt. En dat is nou ook weer wat je niet wil. Dus er is ook niet echt een goede oplossing voor van hoe je dit nu eigenlijk moet beëindigen, deze strijd. Omdat de Russen op dit ogenblik toch in het offensief zijn.
En wat ik heel belangrijk vind is dat er is dus een mismatch tussen wat er hier wordt gedacht, ook in ons parlement, en wat er in Tallinn gebeurt. Hè? In ons parlement, ik heb dat hele debat met stijgende verbazing gekeken. Mensen zeggen, ze bezweren elkaar van we moeten alles doen wat Oekraïne nodig heeft. En dan suggereren ze eigenlijk dat Oekraïne dan wel zal winnen. Niemand praat.
Ja,
niemand
dat is echt lulkoek. Ja. Het is gewoon totale onzin. Als je hier bent, is het een totaal andere wereld. Zo wordt er hier niet tegen aangekeken. En dat heeft ook dat houdt ook verband met de hele discussie die er op dit ogenblik wordt gevoerd over Landsbergis, de minister van Buitenlandse Zaken van Letland. Die heeft ook gezegd van nou, misschien moeten we wel troepen gaan oefenen in Oekraïne zelf. De Amerikanen die hebben nu ook gezegd van nou, misschien is dat toch wel iets wat op termijn niet kan worden uitgesloten. De hoogste militair Brown die heeft dat gezegd. De Amerikanen hebben ook gezegd van nou, misschien moet je dan toch maar, dat zullen we dan niet blokkeren, die wapens die wij leveren, de wapens die wij leveren, inzetten tegen doelen in Rusland. Maar we zullen het niet faciliteren. Niet onbelangrijk trouwens, niet faciliteren. Want ik denk dat de Oekraïners echt ook satellietinformatie nodig hebben van de Amerikanen om die wapens daadwerkelijk goed terecht te laten komen. Dus je ziet dat het aan het veranderen is. En dan heb je een plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Ryabkov. En die zegt dat Westen is bezig met een heel andere kijk op de situatie. En dat noemen we strategische ambiguïteit. En daar heeft hij gelijk. En dat is begonnen met Macron toen hij zei van we gaan troepen mogelijkwijs ooit inzetten in Oekraïne zelf. De bedoeling was ook van Macron om, dat heb ik hier ook weer gehoord, en dat was ook wel duidelijk dat dat het geval is, om ook verdeeldheid te zaaien bij de Russen van je weet nooit wat we gaan doen. Maar Ryabkov die zegt daarop, weet je, als je dat gaat doen, dan krijg je natuurlijk ook gewoon de wind van voren. En dan zullen we ook reageren op een manier die noodzakelijk is. Ja, dit zijn toch gewoon oorlogsdreigingen over en weer. Jongens, we zitten in die situatie ook niet blij van hoor.
We hebben het morgen in onze uitzending met Tom Berends van het CDA verder over het nu gepresenteerde hoofdlijnenakkoord in Den Haag en de komende Europese verkiezingen. Maar ik kon alvast wat buitenlandse reacties optekenen van Oekraïne. Dat blij is met de toezegging van voortdurende steun door Nederland. Dus ook ondertekend door Wilders, die daar eerder tegen was. Israël verheugd over het voornemen dat de Nederlandse ambassade mogelijk wordt verhuisd naar Jeruzalem. En dan juist weer harde kritiek uit de liberale fractie in het Europees Parlement, waar de VVD dus in zit, dat tegen samenwerking met de PVV zich uitspreekt en zegt geen compromissen met extreem rechts.
Ja, even voor die steun. Hè. Dus Wilders heeft dat dus ondertekend. Hè. Dat staat een stevige aantal zinnen over steun aan Oekraïne. Ja. We moeten wel eventjes vaststellen dat dus zijn spokesman in de Tweede Kamer, dat die dus weigert om expliciet te antwoorden op de vraag van en steunt u ook als er dan extra steun nog mogelijk is? Dat is natuurlijk toch een hele merkwaardige dubbele tong sprekerij. Wat Jeruzalem en Tel Aviv betreft, dat is belangrijk om de geschiedenis daarvan nog even te herhalen. Ja. Je weet, Jeruzalem is natuurlijk een onderdeel geweest van die 1967 oorlogen. Nederland heeft besloten om dus die ambassade te verplaatsen. Met andere woorden, als je dus nu de ambassade terugverplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem, dan neem je positie in het hele debat over de twee-staten-oplossing. En dat wordt dan dus, en dan steun je meer de Netanyahu-positie. Nou, dat is iets wat Wilders al jaren zegt. Ik kan me nog levendig herinneren dat Hans van Balen ongelooflijk kwaad was als Wilders daar weer over begon, omdat het natuurlijk olie op het vuur is. En nu zie je dat allemaal dus gewoon weer terugkomen. En dat leidt dus tot enorme polarisatie aan alle kanten. En wat was het derde punt dat we moesten behandelen?
Komen we morgen wel op. Ja. Dit soort. We moeten natuurlijk eventjes hebben over Poetin en Xi. Want die hebben weer een feestje gevierd met elkaar in Beijing.
Ja, en Xi houdt dus Poetin heel erg vast. En Poetin zegt ook van onze partnership is een stabiliserende factor in de wereld. Poetin hield ook een hele lange speech. Het is wel zo dat Xi reageert. Dat hij ook wel zegt dat zij altijd gezegd hebben dat die oorlog tot een einde moet komen. Een week geleden heeft Poetin gezegd dat hij het vredesvoorstel van China erg interessant vindt. Dat moet ook in de gaten houden. Maar wat mijn punt dat ik wil maken is dit. Samen, China en Rusland, houden we de principes van rechtvaardigheid en de democratische wereld omhoog. Hier zie je dus weer dat twee autocraten, die tooien zich in westerse taal. Hè? Zij doen, voor de Russen is het een soevereine democratie. Hè? En ook de Chinezen zeggen dat ze een soort democratie hebben. Dat blijf ik toch mateloos interessant vinden. Hè? Dat kennelijk dus de westerse narratief is zo dominant, dat ook de autocraten zich daarin moeten hullen. Dat ze niet durven te zeggen, nee, wij zijn een autocratie. Dat blijft toch interessant. Wat vind jij ervan?
Ja, democratie is voor hun
iets anders.
Jan, ook iets om duidelijk te maken dat zij serieus willen worden genomen op het internationale toneel. Dus hun stem moet daar gehoord worden. En bovendien, je kan het ook democratie noemen als jij als leider vindt dat je weet hoe je bevolking denkt. En dat je dus uit naam van de bevolking spreekt. Want dan heb je de democratie gedelegeerd naar één persoon. Wij noemen dat dictatuur, maar daar kun je ook anders tegen aankijken. Maar kijk, er is dus weer zo'n enorme verklaring geschreven. Het doet zeer sterk denken. Het is eigenlijk een vervolg op wat ze eerder hebben gedaan. Aan de vooravond, weet je wel, van de Olympische Spelen. Vlak voor de oorlog die begon in Oekraïne in 22. Toen hebben Poetin en Xi ook zo'n tekst afgeschreven. Dat hebben ze afgescheiden. Dat hebben ze nu weer gedaan. De verklaring heet Nieuwe Tijd. Dus het gaat echt om de verandering van de wereldorde. Wat dat betreft is het iets echt wat je moet lezen als je naar dit programma luistert. Want dit gaat over de nieuwe wereldorde. De banden worden aangehaald met landen die dat ook willen. En dan praten we over Korea, dan praten we over Rusland, China, maar dan praten we ook over Iran. En de taal, vind ik, die gebeesterd wordt in de richting van de Verenigde Staten, is nog harder.
Ja.
Dus de Amerikanen die zijn het kwaad van de wereld. Die zijn bezig om de boel te destabiliseren met een mondiale raketverdediging, met precisiegeleide wapens, inclusief raketten. Ze zijn bezig om een, dat wordt een onthoofdingsaanval genoemd. Dat kun je dus doen met kernwapens. Om één klap de hele Russische leiding of de Chinese leiding aan de kant te gooien, om te doden. Ze zeggen van, ze zijn bezig om een dergelijke capaciteit te ontwikkelen. Dat lijkt God beter. Het wel de discussie die we in de jaren 60 en 70 hadden. Ja. Ook nog een beetje jaren 80. Ga zo maar door. Het belangrijkste punt is dat de Amerikanen worden ervan beschuldigd dat zij de logica van de blokkenconfrontatie eigenlijk handhaven. En daarin ook, laten we zeggen, het kernwapen plaatsen. En dan wordt er vervolgens gezegd, dat is heel interessant, een nucleaire oorlog die kent geen winnaars en kent alleen maar verliezen en mag niet gevoerd worden. Maar ondertussen hebben we ene Poetin die continu zit te dreigen met kernwapens.
Ja.
Misschien nog heel eventjes terug naar Oekraïne. Want terwijl jullie praten zit ik nog even de Kiev Independent te lezen. Daar staat Zelensky geciteerd. Die zegt dat de afgelopen 2 maanden, voor het eerst sinds het begin van de invasie, geen Oekraïnse brigades een tekort hebben gemeld aan artilleriegranaten. Dat is frappant.
Ja, dat zou me niet echt verbazen. Want in mondjesmaat komt dat spul nu aan het front.
Kennelijk, meer dan mondjesmaat. Dus,
ja. Nou ja, goed, ik bedoel, het is nog steeds mondjesmaat. Omdat er op een aantal punten wordt heel hevig gevochten. En op een aantal andere punten, en daar is ook de munitie voor. Maar als het gaat om zwaardere systemen, dan is het er gewoon nog niet. En ook, laten we zeggen, raketten, die ontbreken ook nog in belangrijke mate. Wat ik ervan heb gezien.
Door naar het Midden-Oosten. Ik zie in elk geval weer gevechten in Jabalia, in het noorden, in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Gallant, Israëlische minister van Defensie, heeft gezegd dat Israël extra troepen gaat sturen naar Rafah. Volgens mij noemen ze het nog steeds geen volledige aanval op de stad. Ja. Maar ik vraag me af en toe af of dat niet een beetje semantiek is.
Ja, ik kan niet beoordelen. Ze zeggen dat het kleinschaliger is dan, en dat zeggen ook de experts, maar ik kan het allemaal niet controleren.
Ik denk dat het kleinschaliger is. Anders zouden ze het op een heel andere manier doen. Dan zouden ze ook nog volop gaan bombarderen. Het is kleinschaliger. Dat zou je wel zo kunnen zeggen op dit ogenblik.
De kritiek is er niet minder om. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, zegt de bescherming van de burgerbevolking moet de hoogste prioriteit hebben. En dat is nu niet het geval. En dan moet een Duitser wel wat overwinnen om zulke kritiek op Israël te hebben. En ook een opmerkelijk geluid van demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken, die Israël wil gaan dreigen met kijken naar het associatieverdrag tussen de EU en Israël. Wil ze in Brussel gaan bespreken.
Het is de eerste
als een signaal
keer dat Nederlandse minister dat voorstelt. Dit is echt belangrijk. En je zag het ook aankomen. Hanke Buitslot is heel erg actief. En Rutte had natuurlijk gezegd van we hebben een rode lijn. Dit wordt dan dus een soort uitvoering van de rode lijn. Ik zal me niet verbazen als er nog wel discussie is tussen Rutte en Hanke Buitslot. Maar dit is heel interessant. En dan trouwens, wat gaat het parlement dan doen? Dat is ook nog de krachtsverhoudingen liggen daar.
Maar
ja, Rob.
Eens, hè? Maar misschien is het ook nog wel goed om even te zeggen dat de ene Sinwar, een belangrijke leider van Hamas in de Gazastrook, hier wel blij mee is, hoor.
Ja.
Ik vind het ook vreselijk wat daar gebeurt. En wat Israël aan het doen is, dat de geschiedenis zal leren. En ook, laten we zeggen, toekomstige rechtelijke uitspraken zullen leren wat hier aan de hand was. En ik denk dat dat er niet goed uitziet voor Israël. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat al deze discussies, waarbij Israël onder druk wordt gezet, voor Hamas natuurlijk fantastisch is. Want dat betekent eigenlijk dat ze door niet akkoord te gaan met de staakt het vuren eigenlijk krijgen wat ze hebben willen. Namelijk een enorme druk op Israël, die ze zelf van zijn leven nooit voor elkaar hadden gekregen. In die zin, hier in Tallinn is ook Edelstein. Edelstein is de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, om maar zo te zeggen, van de Knesset, dus het parlement van Israël. Ja, die heeft zijn zorg daar ook over uitgebracht. En die zegt van, ja, weet je, op deze manier is het dus onmogelijk. Speel je feitelijk Hamas ook in de kaart? En zal Hamas ook blijven hameren op geen akkoord? En zullen ze gewoon niet akkoord gaan met de staakt te vuren, omdat dat gewoon beter uitkomt? En ik denk dat dat wel zo is. Dus die context is wel heel erg belangrijk, denk ik.
Maar moet je dan geen kritiek leveren op de grote aantallen burgerslachtoffers die Israël maakt, omdat je dan Hamas in de kaart speelt?
Dat moet je wel.
Nou ja, daarom ben ik ook begonnen met te zeggen van de geschiedenis zal leren en de rechtelijke uitspraken die zullen ook uitwijzen dat. Nee, dit is ook heel erg slecht. Maar realiseer je dus dat hier een spel ook wordt gespeeld. Die ook enorm in het voordeel van Hamas is. En wat Hamas heeft gedaan, kan natuurlijk ook niet. Dit is wel heel erg complex, moet ik zeggen.
Kijk, weet je, dit punt is ontzettend belangrijk. Ik merk dus bij mijn studenten dat ze Hamas wegzetten als een soort engeltjes. Hè? Terwijl ik heb gewoon grote problemen met Netanyahu, maar ik heb het ook met Hamas. Ik herinner nog even eraan dat Hamas die raketten op Kerem Shalom deed. Hè? Weet je wat? Dat is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Hè? En volgens mij zit dat als volgt in elkaar. Hamas heeft echt in het charter staan dat Israël gewoon helemaal niet mag bestaan. Hamas is dus ook tegen een twee-staten-oplossing. Hè? Die wil een één-staat, maar die moet Palestina heten. Nou, wat er dus nu inderdaad gebeurt, is dat door die exclusieve militaire benadering van Israël, die counterproductief is, dat die twee-staten-oplossing waarschijnlijk weer op de agenda komt. Maar Hamas gaat dat dan hijacken om toch weer te proberen naar een één-staat-oplossing te gaan. Hè? En ik begrijp niet zo goed waarom het niet mogelijk is dat je zowel Netanyahu bekritiseert als Hamas.
Dat lijkt me evident.
Ja, nou, mijn studenten hebben daar heel veel moeite mee.
Ja. Het probleem is dat je nu twee partijen hebt, Israël en Hamas, die allebei geen belang hebben bij een staakt het vuren.
Nee.
Israël omdat hij vindt dat hij Hamas een kopje kleiner moet maken en helemaal moet uitroeien, wat overigens niet gaat lukken. En Hamas omdat hij het wel prima vindt hoe de buitenwereld op dit ogenblik Israël onder druk aan het zetten is. Dus hier kom je gewoon niet uit. Nee. En ik vind het ook heel erg lastig om daar een positie in te nemen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik verafschuw wat Israël doet, maar ik verafschuw ook wat Hamas doet.
Ik ook. Ja.
Dus ja, de Palestijnse burgers die zitten eigenlijk in een Israëlische gevangenis genaamd Gaza. En daarbinnen worden ze gegijzeld door Hamas.
Dat is gewoon de situatie.
Ja.
En de ellende is, kijk, we krijgen natuurlijk straks Hamas 2.0 door deze exclusief militaire. Alle experts. En hoe ga je nou in hemelsnaam een nieuw bestuur in de Gazastrook maken? Want ja, dan moet je dat eigenlijk met de Egyptenaren sorry doen, die willen dat niet. De Palestijnse autoriteit heeft helemaal geen behoefte om op de Wings of de IDF daar naartoe te gaan. Het zit zo godsgruwelijk vast.
De Arabische Liga heeft voorstel gedaan om een VN-vredesmacht te plaatsen in de Gazastrook, totdat er een twee-staten-oplossing is. Aan de andere kant zie ik in de Israëlische pers meer discussie over een militair bestuur.
Ja. Ja, zij denken dus dan toch maar het IDF daar maar laten. Nou, dat wordt een hoop ellende. Want die raketten gaan gewoon door. In het noorden is het al aan de gang, hè?
Moeten we nog iets zeggen over de Houthis vandaag?
Ze hebben een drone neergehaald. Ja. En ook een Middellandse Zee vertelde hierop dat ze een aanslag hebben gedaan. Althans, dat zeggen ze.
Ja, er zijn geruchten dat ze inderdaad geprobeerd hebben. Dat hebben ze ook al aangekondigd, dat ze dat zouden gaan doen. Om een aanval uit te voeren in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Technisch moet dat wel mogelijk zijn, alleen het is nog niet geverifieerd. Maar ze hebben het wel gezegd dat ze het gedaan hebben. Maar misschien is dat gewoon mislukt. En misschien is die drone of wat dan ook waarmee ze dat hebben proberen te doen onderweg in zee gevallen. Ik weet het niet, maar het feit dat dit nu gebeurt, dat daar nu, laten we zeggen, mededelingen over worden gedaan, is wel betekenisvol, omdat de Houthis proberen om die strijd te verbreden, ook in de richting van Israël. Want als dat lukt, dan kan Israël ervan uitgaan dat het lastiger wordt om met schepen Israël te gaan bevoorraden. Omdat ze ook daar dan kunnen worden getroffen door de Houthi-drones of ballistische raketten.
Ja, nog een paar kleine dingetjes. De ICC, Israël moet zich vandaag verdedigen bij de ICC.
Internationaal Hof, ja.
Gent heeft de universitaire banden met Israëlische universiteiten verbroken. Ik hoop dat Amsterdam en Utrecht stand houden, eerlijk gezegd. Want ik vind het echt onzin. Spanje staat niet toe dat een schip met wapens voor Israël daar dokt, dus aanmeert. En de pier werkt nu. Weet je, die Amerikaanse pier waar we lang over gesproken hebben? Daar komen nu trucks vanaf. En nog één dingetje. De Israëlische soldaten, er zijn filmpjes van Israëlische soldaten dat ze Palestijnen gevangenen vernederen op de Westbank. En daar dat heeft de BBC dus, de RDF heeft die soldaten gedisciplineerd, gestraft. En de BBC heeft dat allemaal laten zien aan legal experts. En die nemen het woord war crimes in de mond. Dus daar gaan we meer over horen. En het Rode Kruis probeert nu die Palestijnse gevangenen te bezoeken.
Oké, dank voor de dingetjes nog, ja. Jan. En jij ook bedankt, Rob, in Tallinn. En tot morgen.
Ja, tot morgen.